We gaan verder met Richteren 1, Richteren 1. En als het goed is, komt daar vanavond een eind aan Richteren 1. En we gaan het laatste gedeelte lezen van Richteren 1. We beginnen bij vers 17. Bij vers 17. Richteren 1, vanaf vers 17. Richteren 1, vanaf vers 17. En daar lezen wij het volgende. En Juda trok met zijn broeder Simeon mee en zij versloegen de Kanaanieten die in Zefat woonden en sloegen hen met de ban. En men gaf de stad de naam Horma. Verder nam Juda Gaza met zijn gebied in, als ook Askelon met zijn gebied en Ekron met zijn gebied. En de Heere was met Juda, zodat hij de bewoners van het bergland verdreef. Het lukte hem echter niet de bewoners van het dal te verdrijven, omdat zij ijzeren strijdwagens hadden. En zij gaven Hebron aan Caleb, zoals Mozes gesproken had. En hij verdreef vandaar de drie zonen van Enak. Maar de Benjaminieten hebben de Jebusieten die in Jeruzalem wonen niet verdreven. De Jebusieten wonen tot op deze dag met de Benjaminieten in Jeruzalem. En het huis van Jozef trok ook op naar Bethel en de Heere was met hen. Verder stuurde het huis van Jozef verkenners naar Bethel. De naam van deze stad was vroeger Luz. Toen de wachters een man de stad uit zagen komen, zeiden zij tegen hem: laat ons de ingang van de stad toch zien, dan zullen wij uw goede tierenheid bewijzen. Toen hij hun de ingang van de stad had laten zien, sloegen zij de stad met de scherpte van het zwaard. Maar de man en zijn hele gezin lieten zij gaan. Daarop ging de man naar het land van de Hethieten, bouwde er een stad en gaf die de naam Luz. Dat is haar naam tot op deze dag. Manasse verdreef de inwoners van Beth-Sean en de bijbehorende plaatsen niet. En evenmin die van Taanach en de bijbehorende plaatsen, de inwoners van Dor en de bijbehorende plaatsen, de inwoners van Jibleam en de bijbehorende plaatsen en de inwoners van Megiddo en de bijbehorende plaatsen. De Kanaanieten wilden in dit land blijven wonen. Toen Israël echter sterker werd, gebeurde het dat het de Kanaanieten heredienst oplegde, maar het verdreef hen niet helemaal. Ook heeft Efraïm de Kanaanieten die in Gezer woonden niet verdreven, maar de Kanaanieten bleven te midden van hen in Gezer wonen. Zebulon heeft de inwoners van Kitron en de inwoners van Nahalo niet verdreven. De Kanaanieten bleven te midden van hen wonen en werden tot heredienst gedwongen. Aser heeft de inwoners van Akko en de inwoners van Sidon, Achlab, Achzib, Gelba, Afik en Riob niet verdreven. De Aserieten bleven echter te midden van de Kanaanieten wonen. De bewoners van het land, want zij verdreven hen niet. Naftali heeft de inwoners van Beth-Semes en de inwoners van Beth-Anat niet verdreven. Zij bleven te midden van de Kanaanieten wonen. De bewoners van het land, de inwoners van Beth-Semes en Beth-Anat, werden echter tot heredienst voor hen gedwongen. En de Amorieten drongen de Danieten het bergland in, want zij lieten hun niet toe af te dalen naar het dal. Verder wilden de Amorieten in Har-Heres en Ayalon en Zaal-Bim blijven wonen. De hand van het huis van Jozef drukte echter zwaar op hen en zij werden tot heredienst gedwongen. En het gebied van de Amorieten strekte zich uit vanaf de Schorpioenenpas, vanaf Sela en hoger. Was eerder op de zondagsschool altijd zo dat het met Pinksteren, dan werd het Pinkster-evangelie verteld. En dan moest de schriftlezing verdeeld worden. En dan was het dan zo, wie dan dat stukje met al die namen moest gaan lezen. En er was altijd wel één of twee mensen die dat aandurfden. Maar dat was ook zo'n lijstje waar je gewoon gigantisch over kunt struikelen. En als ik dan vanavond zo'n lijstje lees, dan denk ik van, nou, volgens mij misschien een keer de klemtoon verkeerd gelegd, maar dat vergeeft u mij? Mooi, fijn. Ja, het valt niet allemaal mee om die namen te lezen, maar er staan wel weer heel veel mooie geestelijke lessen in. De twee dingen die we de vorige keer als laatste met elkaar behandeld hebben, dat is vers 17. En daar hebben we toen stilgestaan bij het feit dat Juda met zijn broeder Simeon de Canaanieten die in Zefat woonden versloeg en hen met de ban slaat. En wat betekent dat nou met de ban slaan? Nou, met de ban slaan wil zeggen dat er een totale vernietiging van de vijand moest zijn. Een totale vernietiging van de vijand, zodat de vijand geen kans meer heeft om ook daadwerkelijk nog maar op enig moment of op enige manier te infiltreren bij het volk Israël. In dit geval bij Juda en bij Simeon. En daarom had de Heere bevolen, de Heere had gezien dat het kwaad, het onrecht van de Amorieten, degene die in het land Israël wonen, dat het vol was. En daarom heeft de Heere het kwaad over deze volkeren uitgesproken, over de Canaanieten uitgesproken. En het moest uitgevoerd worden. Nou, wat zien wij dan in deze geschiedenis? Dat het helemaal niet uitgevoerd wordt door het volk Israël. Door stammen afzonderlijk. Maar als we die aanloop hebben, dan zien we dus dat het met de ban geslagen moest worden. En dat iedereen gedood moest worden. Het kwaad was vol voor God. En dan hebben we in vers 19, de vorige keer ook heel kort even stilgestaan, bij het feit dat Juda dan op een gegeven moment naar dat bergland verdreven wordt en het niet hem lukte het echter niet de bewoners van het dal te verdrijven, omdat zij ijzeren strijdwagens hadden. Ze hadden ijzeren strijdwagens. En ja, zij vertrouwden daarin dus niet op het feit dat God hen de overwinning zou gaan geven. Omdat zij die ijzeren strijdwagens zagen en toen zoiets hadden van ja, het lukt ons niet om verder te gaan. En we hebben tegen elkaar gezegd ook dat het ook best in onze levens zo kan gebeuren, dat je op een gegeven moment geconfronteerd wordt met van alles of nog wat waarvan je denkt van dit ga ik niet redden. En dat je dan datgene niet kunt verdrijven, niet kunt weghalen uit je leven of uit de gemeente. Maar toen hebben we ook tegen elkaar gezegd, en daar hebben we stilgestaan bij 2 Samuel 22 en Psalm 18, wat in principe dezelfde tekst is. En in vers 30 staat dan van 2 Samuel 22 en van Psalm 18, want met u ren ik door een legerbende, met mijn God spring ik over een muur. En dat is onze God. Dat is de God die wij in de Heer Jezus Christus hebben mogen leren kennen. En toen hebben we tegen elkaar gezegd, het is zo mooi dat die volledige tekst van Psalm 18 in principe ook staat in 2 Samuel 22. Wat vertelt over wie God is en hoe God met zijn volk omgaat. Nou, wat zien we vanavond? Vanavond zien wij dat Caleb, in vers 20 staat dat, Caleb die krijgt Hebron. Die krijgt Hebron. En hij verdreef vandaar de drie zonen van Enak. En daar heb je dan het bewijs wat er gebeurt. Wat Juda dus naliet, namelijk omdat Juda zag naar die strijdwagens, doet Caleb niet. Caleb krijgt Hebron, zoals de Heer door Mozes had gesproken. En Caleb die heeft zoiets van, ja, het is mij toebedeeld, dus ik ga die vijand, die drie zonen van Enak, waar die 10 verspieders nog zo veel moeite mee hadden, want die mensen hier in dat land, dat zijn hele grote mensen en die kunnen we nooit verslaan. En dan staat er dat Caleb gewoon naar Hebron zijn erfbezit neemt en de zonen van Enak verslaat. En dat staat zo tegenover dat van Juda. Juda houdt op, Caleb gaat door. En dat is als wij vertrouwen op de Heere God. Als wij vertrouwen op de Heer Jezus Christus. Wij mogen weten, en sterker nog, wij mogen weten dat de overwinning voor ons is behaald. Op alles. En dat zullen we straks ook zien. Maar heel vaak leven we niet uit die overwinning die God ons in Christus heeft gegeven. En dan mogen we nu al tegen elkaar zeggen, wees dan als een Caleb. Ga in de kracht van de Heere, ga omdat God het heeft beloofd. Nou, wat je in dat in dat gedeelte wat daarna komt, dat we met elkaar gelezen hebben, vers 21 tot en met 36 leest, is dat het volk ontrouw is aan het woord van de Heere God. Het volk moest die volkeren met de ban slaan, moest afrekenen omdat het kwaad van de volkeren vol was. En wat zie je dan? In deze hele pericoop, vanaf vers 21 tot 36, zie je 2, 4, 6, 8 keer dat er staat, ze hebben niet verdreven. Het begint al in vers 21. Benjamin, wat staat er van Benjamin? Ze hebben de inwoners, de Jebusieten, niet verdreven. Vers 27 over Manasse, over Bet-Sean en de bijbehorende plaatsen en nog een paar andere. Dan staat er op een gegeven moment, ze hebben ze niet verdreven. Vers 28, toen Israël echter sterk werd, gebeurde het dat het de Kanaanieten heredienst oplegde, maar het verdreef hen niet. Vers 29, idem dito. Vers 30, 31, 32, 33, allemaal hetzelfde. Volkeren, er wordt een stam heen gezonden om de vijand te verslaan. En wat staat er dan? Ze verdreven hem niet. Ze verdreven de volkeren niet. Misschien wel voor een heel groot gedeelte, maar niet helemaal. En dat is ontrouw aan datgene wat God had bevolen. En als het volk ontrouw is aan hetgeen wat God heeft bevolen, dan moet het dus weten dat het de tegenstander van God ruimte geeft om weer langs zij te komen. En dat zie je in het boek Richteren, dat zie je in Koningen, dat zie je in het boek Samuel, dat zie je in Kronieken. De volkeren komen ook daadwerkelijk langs zij. Omdat het volk Israël niet met die volkeren had afgerekend zoals God het bevolen had. In 1 Samuel 13, dat staat de geschiedenis over Saul in 1 Samuel 13. We gaan het niet helemaal lezen, maar ik wil u wel laten zien wat daar gebeurt. Daar gebeurt namelijk het volgende. Saul, die heeft dan te maken in het jaar van zijn regering, dat staat er in 1 Samuel 13 vers 1, met een inval van de Filistijnen. En dan trommelt hij Israël op, maar die Filistijnen, dat zijn er zo onnoemelijk veel, dat het volk Israël een beetje bang wordt. Een beetje bang, want er staat in 1 Samuel 13 vers 6, toen de mannen van Israël zagen dat zij in nood waren, want het volk was in het nauw gedreven, verborg het volk zich in de grotten, in de rotspleten, tussen de rotsen, in de schuilplaatsen, in de putten. Elk verstopplekje werd gebruikt door het volk Israël om maar weg te komen, uit het zicht te komen voor de Filistijnen. En dan moest Saul wachten op Samuel om te offeren. En dan ziet Saul dat allemaal gebeuren. En wat gebeurt er dan? Dan gaat Saul zelf offeren. Maar daarmee is hij ongehoorzaam aan datgene wat hij moest doen, namelijk wachten om de Heere te offeren totdat Samuel kwam. En dan is in vers 11 is Samuel bij hem en dan zegt hij tegen Saul, wat hebt u gedaan? Toen zei Saul, omdat ik zag dat het volk zich begon te verspreiden bij mij vandaan en omdat u niet op de vastgestelde tijd kwam en de Filistijnen in Michmas verzameld zijn, zei ik bij mezelf, nu zullen de Filistijnen op mij afkomen in Gilgal. En ik heb niet getracht het aangezicht van de Heere gunstig te stemmen. Daarom heb ik mijzelf gedwongen om het brandoffer te brengen. En dan zegt Saul, u hebt gehandeld als een dwaas. U hebt het gebod van de Heere, uw God, dat hij u geboden heeft, niet in acht genomen. Anders zou de Heere uw koningschap over Israël voor eeuwig bevestigd hebben. Maar nu zal uw koningschap geen stand houden. De Heere heeft het van u afgescheurd. De Heere heeft het van u afgenomen. Dat komt naar aanleiding van de ontrouw van Saul. Van het niet luisteren naar het woord van de Heere God. En zo kunnen wij in de Bijbel allerlei verhalen, allerlei geschiedenissen vinden waarin mensen, waarin volkeren niet conform het woord van de Heere God handelen. Hetgeen hij uitgesproken had, met een gevolg daaraan. En dat zijn ernstige gevolgen. Maar als wij belijden dat diezelfde God onze God is, dan is dat geestelijk voor ons precies hetzelfde principe. Dat op het moment dat wij het woord van de Heere God niet gehoorzamen in onze persoonlijke levens of in het leven van de gemeente, dan moeten wij beseffen dat daar gevolgen aan zitten. Waarom? Omdat God niet veranderd is. God is niet veranderd. Natuurlijk kunnen wij niet, als wij wederom geboren zijn, en dat is Nieuw Testamentisch zo, zijn we verzegeld met de Heilige Geest der belofte, en kan dat kindschap van God ons niet ontnomen worden. Maar als wij niet het woord van de Heere God gehoorzamen, kan het ons ook als christenen wel heel zwaar komen te staan. Bijvoorbeeld als je gaat kijken naar de wereldgelijkvormigheid. Bijvoorbeeld als je gaat kijken naar de broederliefde die mensen niet meer kunnen vinden. Waarom? Omdat er vaak niet geluisterd wordt naar datgene wat de Heer van ons vraagt. En God is dezelfde. Dezelfde principes hanteert Hij. Nou, nu gaan we verder. We hebben dus gezien dat er 8 keer staat in dit kleine stukje dat het niet verdreven of het niet verdrijven van de Kanaanieten, dat het volk daarmee bezig is. Ze proberen, en dat, je ziet het in die stappen die genomen worden, het wordt steeds erger. Ze proberen een beetje aan te schurken met de bewoners van het land. Ze zijn ontrouw aan God. Nou, in de eerste vers van dit pericoopje, vers 21, staat dat Benjamin de Jebusieten die in Jeruzalem wonen niet verdreven heeft. Benjamin betekent zoon van mijn rechterhand. Zoon van mijn rechterhand. Ja, je zou kunnen zeggen hij is onverschillig, want die Jebusieten blijven maar wonen samen met de Benjaminieten in Jeruzalem. Had God niet bevolen, maar het is gebeurd. Er zit een bepaalde onverschilligheid in. Maar het is wel veelbetekenend dat het juist Benjamin is, degene diens naam dus betekent zoon van mijn rechterhand. Hebben we ook niet hier een geestelijke les in dat wij die in Christus geplaatst zijn, wij die in Christus geplaatst zijn als zijn kinderen, heel vaak ook niet beseffen wat God van ons vraagt, wat God van ons wil, hoe zijn weg is, hoe zijn wil is, hoe zijn doel is. En dan krijg je ook misschien in onze levens, in onze gemeente, wel te maken met onverschilligheid. Onverschilligheid waarin dus bijvoorbeeld naamchristenen zich op een bepaalde manier wel thuis voelen. Omdat je, ja, nou ja, mensen zijn wat onverschillig. Het zijn kinderen, zijn zonen en dochters van mijn rechterhand. Maar ze wonen wel lekker samen met de Jebusieten. Ze gaat wel lekker samen op. Gaat wel lekker samen wonen, samen de dingen doen. En er wordt niet een bepaalde keuze gevraagd. Het zou natuurlijk ook zo moeten zijn dat op het moment dat er gepredikt wordt, dat het woord van God gepredikt wordt, dat heel vaak ook kan gebeuren dat heel veel mensen helemaal niet lekker zitten. Soms predik ik het woord van de Heere God en dan sta ik helemaal niet lekker. Dan denk ik van oké, hoe is het bij mij? Hoe is het in mijn leven? Waarom? Omdat het woord hout snijdt in mijn leven. Maar vandaag de dag zie je dat naamchristenen zich heel veel aanschurken tegen christenen die heel onverschillig zijn. Paulus waarschuwt er tegen in Romeinen 12 vers 2. Wordt niet aan de wereld gelijkvormig. Petrus waarschuwt er tegen in 1 Petrus 1 vers 14. Dat we niet gelijkvormig moeten worden aan de werken van onze oude wandel. We moeten ons onderscheiden. We moeten doen wat God van ons vraagt. En dan krijg je Jozef. Jozef trekt op naar Bethel. En dan staat er, en de Heere was bij hen, was met hen. En dan zou je denken van oké, dat is genoeg. Dat moet toch voldoende zijn. De Heere is met hen. Maar dan staat er verder, stuurde het huis van Jozef verkennis naar Bethel. De naam van deze was vroeger Lus. Maar het valt op dat op het moment dat de Heere God die 12 verspieders stuurt, dat het echt een opdracht is van de Heere God. En hier is het geen opdracht van de Heere God, want de Heere God had gezegd, je moet optrekken en je moet het met de ban slaan. En wat gebeurt er dan? Nou, dan komen ze iemand tegen en die moet dan de ingang wijzen, een man uit Lus. En dan zegt hij, oké, dat wil ik doen, maar dan moet je mij wel een dienst bewijzen. Dan moet je mij wel een goede tierenheid bewijzen, staat er in vers 24. En wat is dan die goede tierenheid? Nou, dat die man met heel zijn gezin gespaard blijft. Als Lus, wat later Bethel wordt, als Lus met de ban geslagen wordt. Maar is het u opgevallen wat die man gaat doen? Die man, die gaat iets verderop een stad bouwen. En hoe heet die stad? Lus. Die stad heet Lus. Terwijl Jozef juist de opdracht had gekregen om Lus te slaan met de ban. En daar een Bethel van te maken. Laten ze die man met zijn gezin leven, slaan ze niet met de ban. En op het grondgebied van de Hethieten, dat is ook in het huidige Israël, vestigt hij een nieuwe stad met de naam Lus. Nou, dat is natuurlijk wel iets wat behoorlijk opvalt. En er zit ook wel, voor mij althans, echt een heel mooie geestelijke les in. Maar ook echt een waarschuwende geestelijke les. Want de geestelijke les die je hieruit kan halen, Lus betekent afzondering. Lus betekent afzondering. En de betekenis van de Hethieten is kinderen van de verschrikking. En het principe wat deze man doet, die kans die hij krijgt, is Lus de afzondering weer opnieuw te herbouwen. Terwijl Bethel, u kent het waarschijnlijk allemaal, de naam Bethel betekent huis van God. Huis van God. En de geestelijke les die je hieruit moet halen is denk ik deze. Dat afzondering, wat niet in overeenstemming is met de Bijbel, zonde is. En je ziet dat in de Bijbel ook terugkomen. Neem bijvoorbeeld de Farizeeën. Neem bijvoorbeeld de Farizeeën. Die hadden zich afgezonderd. Die stonden boven het volk. De Heer Jezus vertelt het over die Farizeeën die dan op een gegeven moment die tollenaar ziet en zegt van, Heer, ik ben zo blij dat ik niet ben zoals die tollenaar. Maar de Heer Jezus waarschuwt in Marcus 8 vers 15, waarschuwt hij dat mensen uit moeten kijken voor het zuurdeeg van de Farizeeën. Voor het zuurdeeg van de Farizeeën, dat je je afzondert en dat je denkt dat je er bent. Dat jij het goed doet. Dat jij de waarheid in pacht hebt. Dat is een afzondering die je bij de Heer Jezus Christus namelijk niet ziet, maar die je bij de Farizeeën ziet. En daar moeten we mee afrekenen, dat past bij ons niet. Want wij wonen en wij mogen ons richten op Bethel, op het huis van God. Wij zijn levende stenen ingevoegd in het geestelijke huis dat God gebouwd heeft. Waarin iedereen tot zijn of haar recht komt. Niemand uitgezonderd. Hierbij vind ik ook, en misschien vindt u dat te ver gaan, maar ik noem het toch even. Hierbij vind ik ook dat de leer der Nicolaïten, zoals de Heer Jezus dat laat opschrijven door Johannes in Openbaring 2 vers 6... waar staat over de gemeente Efeze dat zij ook de leer der Nicolaïten gehaat heeft. Er staat in tegenstelling tot Openbaring 2 vers 15. En dan ben ik even de gemeente kwijt, die ga ik snel voor u opzoeken. In Openbaring 2 vers 15, daar staat aan Pergamus, zo hebt u er ook die zich houden aan de leer van de Nicolaïten. En dat haat ik. Dat haat ik. En een Nicolaïet, dat is overste van het volk of overwinnaar van het volk. Het heeft te maken met een onderscheid wat gelegd wordt, waarvan hier heel duidelijk staat dat de Heere Jezus het haat. Ik haat het. Dat is niet zo. We zijn gelijk in Christus. Er is geen onderscheid meer, zegt Paulus. Niet tussen man en vrouw, niet tussen vrije en slaaf, niet tussen, nou noemt u het zelf maar op. Er is geen onderscheid. We zijn gelijk. En zodra dat principe komt dat mensen zich gaan afzonderen omdat ze iets zijn of omdat ze beter zijn, heb je te maken met het zuurdeeg, denk ik, van de fariseeën, met de leer der Nicolaïten, met een gebouw, met een stad wat gebouwd wordt, wat lus is. Maar lus moest met de ban geslagen worden. Dat mocht niet. Maar laten we gewoon heel eerlijk zijn naar onszelf kijken. Als we het hebben over het zuurdeeg van de fariseeën, als we dat nou net even aanstippen, dan zit er ook wel iets van het zuurdeeg van de fariseeën in ons. In ons oude menselijk bestaan. Dat wij ons heel snel beter voelen of toch wel een graadje beter voelen dan een ander. En daarom is het zo nodig dat wij leren om uit genade te leven. En dat wij alles, weer terug bij Richter 1, alles wat te maken heeft met die afzondering buiten Bethel, want dat gebeurt dus, is een afzondering buiten Bethel, in het land der Hethieten, bij de kinderen van de verschrikking, alles wat daar gebouwd wordt, dat willen we niet. Daar rekenen we mee af, omdat wij gericht zijn op Bethel. De Heer Jezus zegt het zelf in Johannes 17. U kunt dat lezen, vers 19 tot 16 in het hoge priesterlijk gebed. Dat, misschien is het gewoon goed om dat op te zoeken. Johannes 17. Johannes 17 in het hoge priesterlijk gebed. Dat is een geweldig gebed wat de Heer Jezus daar bidt. Voor degenen die uit de wereld aan hem zijn gegeven. Er staat dan in Johannes 17, vers 9. Ik bid voor hen, ik bid niet voor de wereld, maar voor hen die u mij gegeven hebt, want zij zijn van u. En al wat van mij is, is van u, en wat van u is, is van mij. En ik ben in hen verheerlijkt. En ik ben niet meer in de wereld, maar deze zijn in de wereld. En ik kom naar u toe, Heilige Vader. Bewaar hen die u mij gegeven hebt in uw naam, opdat zij één zullen zijn zoals wij. Toen ik met hen in de wereld was, bewaarde ik hen in uw naam. Hen die u mij gegeven hebt, heb ik bewaard en niemand uit hen is verloren gegaan dan de zoon van het verderf, opdat de schrift vervuld wordt. Maar nu kom ik naar u toe en spreek dit in de wereld, opdat zij ten volle mijn blijdschap in zichzelf hebben. Ik heb hun uw woord gegeven en de wereld heeft hen gehaat, omdat zij niet van de wereld zijn, zoals ik niet van de wereld ben. Ik bid niet dat u hen uit de wereld wegneemt, maar dat u hen bewaart voor de boze. Ze zijn niet van de wereld, zoals ik niet van de wereld ben. Dit vind ik zo'n mooi stuk. Ook uit het gebed, Johannes 17, sowieso heel mooi. Maar dat de Heer Jezus hier bidt voor ons, die door het woord van het getuigenis van de apostelen en van de gemeente van de Heer Jezus Christus, die daaruit voortgekomen is, die bij de Heer Jezus Christus horen, die aan de Heer Jezus Christus zijn gegeven. Wij zijn door de Vader aan de Zoon gegeven. En vanuit die positie staan wij in de wereld en zijn wij geheiligd, zijn wij afgezonderd door de Vader. Gegeven aan de Zoon. En dat is ook de enige afzonderingspositie. Omdat wij wel in de wereld zijn, maar niet van de wereld zijn. En alle andere afzonderingsposities, daarvoor bidt Jezus onze Heer niet. Dat is iets wat we zelf hebben gebouwd. Want die man in Richteren, die bouwde zelf. En het was niet door God gegeven. En dat is heel belangrijk. Ja, wij zijn geheiligd, apart gezet, door God gegeven aan zijn zoon. En wij zijn in de wereld, maar niet van de wereld. En wij leven in genade. En alleen maar van genade. En daarin heb je niet dat de een hoger is dan de ander. Nou, we gaan het hierbij laten voor vanavond. Er komt toch nog een deel 6.